Nou ja, Hans, een nieuwe Triathlon Praat, een nieuwe aflevering. En het is alweer aflevering 259. Het gaat hard, hè, Hans? Een nieuw jaar, 259
Ja.
afleveringen. We gaan lekker door zo.
Ja, dat zijn er inderdaad ondertussen al aardig wat. Dat stond ik een tijd terug ook bij stil. Dus ja, ik vind het mooi, zeker van jou, want jij bent natuurlijk vanaf Triathlon Praat nummer 1 erbij. Ik weet eigenlijk niet vanaf welke aflevering ik erbij ben gekomen, maar ik denk
nou,
rond deze periode 2 jaar geleden of zo, dacht ik.
Ja, ik denk zelfs ietsje langer al inderdaad. En ik zat laatst toevallig eens even terug te kijken in onze archieven. En toen zag ik dat ik met jou al meer dan de helft van de afleveringen gemaakt heb, dus in deze huidige vorm. Dus wat dat betreft zijn wij nu het langslopende duo binnen de
Je
podcast
hebt
wereld.
eindelijk iemand gevonden waarmee je het langer dan 2 jaar had.
Ja, Hans. Nou, als je dat dan zegt, laten we dan maar gelijk even beginnen met misschien toch wel een beetje vervelend nieuws weer, hè, of niet? Want ik denk dat we er niet aan ontkomen om toch nog heel eventjes terug te gaan naar Triathlon Insight. Want Wesley had er niet van geslapen, Hans. Hij heeft een zware tijd gehad. Hij was emotioneel in zijn podcast. Nou moet ik wel zeggen, dat begrijp ik, want het is natuurlijk geen leuke tijd voor die gasten daar geweest bij die ploeg. Nou, dat hebben we vorige week volgens mij op een hele nette, objectieve manier besproken met elkaar.
Ja, en je merkt ook aan zijn emotioneel, want ik heb de podcast ook beluisterd, en aan zijn emotionele reactie merk je ook wel dat hij daar met meer dan alleen zijn centen in zit. Hè. Dus op dat vlak merk je ook wel de gedrevenheid en de passie. Maar emotie, dat leidt dan ook soms wel tot uitspraken waarmee jij het niet helemaal eens was, Tim.
Nou ja, jij toch ook niet helemaal, Hans. Dat ligt
nee,
toch niet alleen aan mij? Ik bedoel,
nee,
we kunnen er lang en kort over praten. De emotie begrijp ik, de teleurstelling begrijp ik. Ik begrijp ergens ook nog wel dat je vanuit die emotie nogal wat dingen gaat roepen die nou ja, ver van de waarheid afstaan. En ik kan helaas niet anders dan daar toch heel eventjes op te reageren. Normaal zouden we dat niet zo heel snel doen. Eigenlijk reageren wij volgens mij niet zo heel snel überhaupt op wat mensen over ons zeggen of vinden. Dat is nou eenmaal ook het gevolg van de grootste triathlon-website zijn, de grootste triathlon-podcast. Ja, dan gaan mensen over je praten. Helemaal prima.
Ja, en plus ook een podcast die bestaat ook af en toe wel uit andere meningen. En vaak ventileren wij ook onze eigen mening. Dus ik vind ook soms dat mensen de podcast wat als extra moeten aanzien. Ik bedoel, op de website brengen wij nieuws en dat doen wij op een heel objectieve manier. Maar in de podcast praten we als Hans en Tim en daar komt ook natuurlijk onze persoonlijke mening bij kijken. Dus dat is net iets anders qua medium dan puur een nieuwswebsite. Dat wil ik ook nog wel even duiden. Want ik merk af en toe dat mensen daar het verschil niet helemaal tussen zien. Terwijl veel andere mensen dat net wel zien. Hè, en weten van zo'n podcast, weet je, daar zijn eigenlijk geen regels in. Je praat met elkaar over dingen. Ja, en als mensen het niet helemaal eens zijn met wat er soms gezegd wordt, ja, dat is er ook onderdeel van. En daar heb ik ook begrip voor, dat iedereen mag dan ook weer zijn eigen mening over onze mening hebben.
Ja, dat is zeker zo. En ik ben eigenlijk altijd de mening toegedaan, ze mogen van mij vinden wat ze willen. Ze mogen wat mij betreft ook van jou vinden wat ze willen. Ze mogen mij een eikel vinden om een artikel dat ik schrijf. Ze mogen mij een eikel vinden om een uitspraak die ik doe. Ze mogen er niet mee eens zijn, allemaal helemaal goed. Echter, waar één grens wel wordt overgetreden, zou je zeggen, of waar een grens wordt overgegaan, is op het moment dat zowel Wesley als Omar op een gegeven moment in hun podcast zeggen dat wij, nou eerst zeggen ze dan dat we eigenlijk niemand hebben gesproken, omdat, nou ja, Wesley zegt het dan, hij is er niet van op de hoogte. Nou, dat is natuurlijk bijzonder pijnlijk voor hem, dat er blijkbaar binnen de ploeg dingen worden gezegd tegen een journalist, zonder dat hij ervan op de hoogte is. Blijkbaar wil hij daar ook van op de hoogte zijn, maar wordt hij gewoon volledig gepasseerd. Een half uurtje later in die podcast wordt dan gezegd dat Omar inderdaad toch gesproken is. Maar Omar zegt dan dat er een loopje wordt genomen met zijn woorden. Nou, daar sloeg ik wel heel eventjes op aan. Ik moet je heel eerlijk zeggen, het interesseert me niet zoveel dat hij dat zegt of dat hij dat vindt. Maar ik wil dat wel eventjes rechtzetten in deze podcast, omdat de situatie een heel klein beetje anders is. En met een heel klein beetje bedoel ik eigenlijk 180 graden anders. Want ik heb gewoon een interview met Omar gehad. En dat heb ik vorige week ook gezegd. Hè. Dat is via de telefoon gegaan, via de app. En dat gesprek, weet je, ik heb er ook gelijk eventjes screenshots van genomen voor het geval dat hij ineens het gesprek gaat verwijderen of zo. Want het suffe eraan is, hij heeft het hele artikel, Hans, wat ik online heb gezet, het interview dus, heeft hij gelezen. En voordat het online gezet werd, want ik heb hem gezegd, joh, je mag het artikel even lezen, dan kun je er naar kijken, dan kun je er op- en aanmerkingen op hebben, dan weten we dat het klopt. En wat heeft hij nou gedaan? Hij heeft inderdaad dat artikel gelezen. Hij heeft me een aantal opmerkingen doorgestuurd van, joh, kan je dit eventjes veranderen? Kun je dit aanpassen? Allemaal netjes gedaan. En toen hebben we dat artikel met goedkeuring online gezet. Ja. Een dag later, interview Menno Koolhaas. Heel fijn gesprek met Menno. En dit is ook niks de nadelen van Menno, hoor, want Menno heeft het heel netjes gedaan. Die heeft ook gezegd van, joh, ik geef je deze informatie. Nee, maar laat me heel veel uitpraten, Hans. Ik vind het belangrijk dat dit goed gezegd wordt. Ik geef je deze informatie. Wil je mij het artikel sturen voordat het online gaat? Want dan laat ik het even doorlezen door het team. Zodat ook zij weer kunnen aangeven van, dit is oké. Okay, want ik wil hun niet voor de borst, tegen de borst stuiten. Nou, heel chic vond ik dat. Nou, ook weer gedaan, artikel doorgestuurd. Menno stuurde mij heel snel weer het artikel terug met, ik geloof uit mijn hoofd, twee hele kleine aanpassingen. Van joh, als je dit aanpast, dan kan het online. Ook weer helemaal dus met volledige goedkeuring gedaan. Ja, Hans, dan is het wel een beetje lijp dat je nu in de podcast gaat zeggen dat er geen wederhoor is geweest, dat we alles maar verzonnen hebben. Dat kan toch niet?
Nee, ja, dat schrok ik ook wel een beetje van. Ik wou nog aanvullen op Menno Koolhaas. Je zag ook de reacties van mensen online. Die zeiden van, kijk, dit is nu gewoon een keurige reactie. Ja. Daar is over nagedacht, dat is goed gefundeerd. En dat is politiek correct ook, want dat was ook wel. En weet je, dit soort communicatie had dat meteen ook van het team gekomen. Dan hadden we hier nu ook niet over zitten babbelen. Dan was het heel anders geweest. Dus ik schrok ook wel van een paar uitingen. In de podcast, maar ik zeg het, ik wijd dat dan ook aan de emotie op dat moment. Ik vond ook
emoties mogen toch niet een voedingsbron zijn voor dit soort opmerkingen eigenlijk, Hans, of wel?
Goh, ja, weet je, maar het is podcast, dat wou ik daarnet ook zeggen, het is podcast, dus dan je bespreekt met elkaar dingen en dan wordt er al sneller wel wat gezegd dan wat je in een andere context misschien zou doen, dus daar heb ik nog wel begrip voor.
Nou, maar dat is wel iets anders dan echt letterlijk dingen verzinnen, Hans, want ik bedoel, het is ook niet dat ze zich kunnen vergissen, want die interviews hadden echt 2-3 uur eerder plaatsgevonden, hè?
Ja. Ja, weet je, het was niet netjes, maar ik heb ook niet superveel zin om daar verder heel hard tegen in te gaan. Het is jammer dat hun project minder goed gelopen is. Ik vind wel dat ze correct hadden kunnen zijn, of correcter hadden kunnen zijn ook in hun podcastaflevering. Ik vond ook in die aflevering bijvoorbeeld dat ze Tristan wel op een gegeven moment voor de bus gooide. En die zat dan mee aan tafel en ik merkte ook wel een klein beetje aan zijn reactie. Daarop dat wat om het soms Vlaams te zeggen, ambetant. Ik kan niet meteen op het juiste Nederlandse woord komen. Maar je merkte dat wel van ze zeiden van ja, we hadden eigenlijk aan alle atleten gevraagd van het niet te posten en dan deed Tristan het wel en die zat dan aan de overkant van de tafel en je merkte dat een beetje ongemakkelijk. Ik zat op die manier
je merkte verwoord. Natuurlijk aan alles dat ze, kijk, Tristan heeft dat berichtje online gezet, zou daar trouwens in de ze gaven ook aan het begin van die podcast aan, hè, van Tristan gaat straks vertellen waarom hij dat heeft gedaan. Nou, dat was al behoorlijk pijnlijk natuurlijk om een atleet op die manier te confronteren, maar goed, het werd uiteindelijk ook niet uitgelegd. Er werd trouwens ook voor af op onze website onder ons artikel gezegd van, je moet straks onze podcast luisteren, want Freek van der Valk, hè, een van die sponsoren, die haakt aan in de podcast om zijn kant van het verhaal te vertellen. Nou, ik weet niet waar die precies aangehaakt is, maar die is natuurlijk ook niet gekomen. Wat dat betreft waren het allemaal losse flarden, Hans. Onder de streep kunnen we gewoon zeggen dat eigenlijk onze berichtgeving volledig correct was, hè? Want het is een mislukt project, zo noemen ze het zelf ook. Ze zijn zichzelf voorbijgeschoten in naïviteit, dat hebben ze ook gezegd. De financiën, ja, die vallen wel degelijk weg. Het was wel degelijk een minimuminkomen wat die atleten hadden en dat wordt nog minder. Nou, er zou dan sprake zijn van toch nog enige financiële vergoeding. Maar weet je wel, dat zijn verwaarloosbare bedragen. En dan kunnen ze nu heel hard roepen dat dat allemaal verzonnen wordt. Is gewoon niet zo. Dat is gewoon een feit. Ik bedoel, we hebben de situatie ook al geschetst, hè? Die atleten die geven het ook aan. Marlene die geeft aan, het wordt een hele onzekere tijd. Het wordt hopen dat we door kunnen.
Ja, Tristan, die zei het ook in de podcast. Hè? Die heeft al plannen. Die heeft zijn eerste stage gepland. En dan heb ik eigenlijk gewoon 2 weken over om op zoek te gaan nu naar extra sponsoring.
Ja, dat is sneu, hè?
Ja, dat is inderdaad sneu. Zonder dat ik daarom overigens het project wil afbranden. Hè? Want wat ze met Triathlon Insight wilden bereiken, dat zag er in het begin geweldig goed uit en het is mooi dat initiatief werd genomen en ook goed dat ze op hun manier en met een paar sponsoren nog wel door proberen te gaan en dan de atleten als ambassadeurs inzetten. Maar verder is het gewoon een jammer en ik zeg het, ja, ik hoop dat vooral de atleten, dat heb ik in onze vorige podcast ook gezegd, hè, dat die er goed uitkomen en toch nog de nodige steun vinden om in 2025 mooie dingen te laten zien.
Ben je niet een beetje bang dat als je dan vanuit het management, hè, want Omar zou er dan niet meer bij horen, maar in de podcast werd ook gezegd dat hij nog steeds aandeelhouder is, wat dat dan ook zou mogen betekenen in het geval van zo'n bedrijfje. Maar heb je niet het idee dat het een beetje averechts effect zal hebben op de atleten als het management dit soort dingen gaat roepen? En het was toch ook wel een beetje slachtofferrol, hè?
Ja. Ja, ik weet niet hoe zij zich daarbij gaan voelen. Dat zal de tijd denk ik ook wel gaan uitwijzen. En weet je, het is januari, er is nog niet superveel nieuws. En dan komt dit, ja, dan wordt er natuurlijk ook volop over gepraat. Maar laten we ook wel wezen, als we een paar maanden verder zijn en de wedstrijden zijn bezig, dan bij wijze van spreken herinnert niemand zich meer waar de commotie allemaal vandaan kwam rond Triathlon Insight. Dus zo vergankelijk is het dan ook wel weer, zeker omdat het na 1 jaar eigenlijk niet meer is wat het in principe in de beginnen zou zijn. Dus ja.
Nou, we blijven volgens mij bij de conclusie die we vorige keer samen met Omar hadden getrokken. Toen wilde hij nog wel met ons praten dus. Maar het verhaal kent alleen verliezers, hè? Zo simpel is het.
Nee, klopt inderdaad. Inderdaad.
Oké, Hans. Nou, hebben we dat uit de lucht? Dan sluiten we wat dat betreft, wat mij betreft in ieder geval, ook dat hoofdstuk.
Ja. En ik denk, neemt niet weg dat ik gewoon die mannen ook verder alle succes toewens. Want,
ja, maar Hans, dat hoef je toch...
Nee,
wij denken altijd...
Of wij, hè?
Anders, maar dit hoef je toch ook niet elke keer te zeggen, Hans? Want ik ga daar toch nog iets over zeggen. Natuurlijk gunnen wij ze het succes. En dat hebben we ook... Weet je, er is geen website, zowel triathlon.nl als triathlon.be... waar je zoveel artikels hebt gelezen over Marlène de Boer die Almere won en die Kalmar won en weet ik veel wat ze allemaal nog meer won. Er is geen website waar je zoveel over Menno hebt gelezen, over Tristan, over... Ja. Noem ze allemaal maar op.
Ja, Milan. Ik heb de mannen zelf geïnterviewd, hè, in Kona.
Precies. Dus we hoeven dan toch niet... Wij zijn gewoon een objectieve website, Hans. En
objectiviteit... Nee, maar ik wil gewoon hier ook in de podcast even zeggen van...
Ja, maar objectiviteit betekent toch ook dat je ook de negatieve... Dat hoort er allemaal bij. En dan hoeven we toch niet ons steeds te verdedigen met... Maar we vinden wel, we gunnen ze wel succes. Dat is... Is toch helemaal niet interessant of wij ze dat gunnen?
Nou, ik vind dat van mijn kant wel, maar goed.
Ja, oké. Okay. Maar van mijn kant. Maar ik bedoel, het doet toch niet ter zaak in deze?
Nee, maar ik wil dat gewoon even nuanceren, dat mensen niet gaan denken van dat we enkel maar zitten te kappen erop. Ik zeg het, dat vind ik het verschil ook tussen de website en de podcast. In de podcast kunnen we daar onze eigen mening ook bij geven. En bij deze wil ik dat nog even highlighten. Van, er is wat mij betreft, en ik denk ook wat jou betreft, is er geen bad blood tussen Triathlon Insight en triathlon.nl of triathlon.be.
Nee, dat is 100% helemaal waar wat je zegt. Maar ik vind dat, wat ik zeg, ik vind dat niet interessant in de discussie die is ontstaan. Omdat wij brengen het nieuws, wij vertellen dat. En of dat nou op de website is of in de podcast. Maar of je het nou met elkaar eens bent of niet. Of je nou dezelfde mening bent toegedaan of niet. Het blijft wel bij de feiten. En wees realistisch. En wees ook niet te beroerd om inderdaad toe te geven dat het mislukt is. En, maar dat iets mislukt is, betekent niet dat we dan inderdaad iemand het succes niet gunnen. Of dat we niet hopen dat het een mooie doorstart krijgt. Natuurlijk hopen we dat. En als ze straks weer succes hebben, dan zullen wij de eerste zijn. Jij en ik, allebei, triathlon.be, triathlon.nl. Waar je dat weer terugleest, toch?
Ja, nee, klopt. Klopt.
Oké, okay. Hans, dan kunnen we elkaar toch de hand schudden.
Absoluut, ja.
All right, Hans.
Ik gun het jou ook, Tim.
Kijk, dat is ook wel handig, Hans. Want anders hebben wij straks ruzie als we straks elkaar dit weekend in België zien.
Ja, klopt. Dat wordt mooi. Ik begin wel een klein beetje schrik te krijgen, Tim.
Waarom?
Ja, ik krijg zoveel vragen van mensen die ons een vraag stellen van hoe laat en wie zit er in de eerste podcast en wie zit er in de tweede podcast. En dan denk ik van het is niet de allergrootste stand bij Wake Up. Dus misschien moeten ze ons ergens op een groter podium gaan neerzetten of zo. Maar als ik zo merk, dan begin ik ondertussen wel schrik te krijgen van stel dat daar 200 mensen staan voor een live podcast. Ja,
maar kijk Hans, laten we eerlijk zijn. Ik stel niet zoveel voor, hè, maar als de mensen op een gegeven moment weten dat jij daar bent, jongen, dan staat het zwart van de mensen, hoor.
Nee, ze willen die Nederlander een keer van dichtbij zien. Mij zien ze regelmatig op wedstrijden, maar jou kennen ze zo dat niet. Dus ik denk dat het effect is.
Ze willen weten waar die ongenuanceerde eikel vandaan komt, of niet? All right, Hans. We gaan daar zaterdag natuurlijk uitgebreide 2 podcasts, mooie podcasts opnemen op Velofilie.
Nog even erbij vertellen. Om 12:30 hebben we de live opname met Bart Arnouts en met Nicola Christiaans. En om 3:30 hebben we opname met Greg van Avermaat en Angelo van de Kastelen gaat er ook nog een stukje bij aansluiten. De winnaar van de Hel van Kasterlee. Dus twee mooie podcasts gaan dat worden. Dus zak gerust af naar Velofilie en kom een keer een goede dag zeggen. we zijn daar de hele dag. Ik moet ook om 2 uur nog de ploegvoorstelling van 3MD Veldeman Wake-up doen op het grote podium. En sowieso staan er nog een paar interessante stands voor triatleten. Dus we zien elkaar graag zaterdag op Vele Follies.
Ja, dat wordt tof. Oké, Hans, gaan we nu naar het nieuws van afgelopen week. Want het is 13 januari dat we dit opnemen. 14 januari als de podcast online staat. Maar er was best wel veel dit weekend.
Ja.
En ja, laten we hem aftrappen met Tom Dumoulin, of niet?
Ja, vind ik ook wel. Dat was wel. Dat leverde meteen het meeste aantal lezers en reacties op. En terecht, vind ik ook wel.
Ja, het is natuurlijk, het zullen er niet veel zijn, maar de mensen die je misschien niet kennen, voormalig profielrenner, een Nederlander, heeft de Giro gewonnen. Dus is toch wel een van de meest succesvolle Nederlandse wielrenners ooit. Nou, hij staat bekend om een prima halve marathon. Hij heeft in Amsterdam al een keer een 1 uur 10 gelopen. En hij deed mee aan het combiklassement in Egmond. Hè? En dat is natuurlijk heel populair, ieder jaar altijd in het begin van januari. Het combi-klassement houdt in dat je op zaterdag een fietstocht doet over het strand op de mountainbike, een kilometertje of 40 uit mijn hoofd. En dan de volgende dag loop je nog even een halve marathon alsof er niks is. Ook weer gedeeltelijk over het strand en dan weer terug via de eigenlijk altijd loodzware duinen. Moet ik wel zeggen, de weersomstandigheden waren echt top. Mm-hmm. Maar Hans, hij noteerde dus al de snelste fietstijd, Tom Dumoulin. Maar hij liep gewoon een 1, of nou ja, gewoon, dat is dat echt de zaak, ja. Een 1.08, hè?
Mm-hmm.
Het is krankzinnig hard.
Ik vond het ook krankzinnig hard. En zeker als je dan rekening houdt. Zaterdag had hij na de beachrace, waarin hij het ook al fantastisch deed. Want daarin zat hij denk ik in het derde groepje. En kwam hij binnen in de top 30 of top 25 zelfs. Ja, en toen zei hij van, ja, maar dat lopen morgen, dat weet ik niet, want ik ben eigenlijk niet 100% in vorm en een PR gaat er sowieso niet in zitten, dus het gaat moeilijk worden. En dan loopt hij 1 uur 08 en dan denk ik van, ja, van 1.10 naar 1.08, dat is best nog wel, dat is verpulveren, hè, noemen ze dat.
Dat is echt verpulveren en ik moet zeggen, jij hebt het ook opgeschreven en wij trouwens ook. Kijk, zaterdag kijk je natuurlijk een beetje naar het tussenklassement. Hè? Want dan hebben ze dat fietsen gehad. En dan is het toch al stiekem een beetje rekenen. Ik weet dat die triatleten dat doorgaan zelf ook doen die aan de start staan. Van ja, weet je wel, hoeveel tijd kan ik gaan goedmaken eventueel nog die volgende dag? Nou, wij kwamen eigenlijk allebei een beetje tot dezelfde conclusie. Sepp Audet, dat zou wel eens een beetje de grootste kans hebben kunnen zijn om het Tom nog enigszins moeilijk te maken.
Alleen, en dat heeft hij ook gedaan.
Dat heeft hij ook zeker gedaan, want ook Seppe liep in 1.08. Ja. Maar bij Seppe verwacht je het misschien ietsje meer dan Tom, hè?
Ja, maar ook voor Seppe was het een PR, wat hij al een tijdje geleden gelopen heeft.
Echt
en ze hebben hem volgens mij elkaar zitten opjagen, want ze hebben constant samengelopen. Ze zaten in hetzelfde groepje. Seppe kwam 2 seconden achter Dumoulin binnen. Dus ik denk dat Seppe heeft geprobeerd om Tom Dumoulin eraf te lopen, maar dat hij zoiets had van, nee, ik blijf gewoon bij jou lopen. Dat hij ook goed door had van, dit wordt mijn grootste concurrent. En dat ze dan elkaar gewoon naar een indrukwekkend PR stuwen, ja, dat is best wel mooi. En dan begin ik toch al weer te denken van, is er een zwemtrainer in de buurt die eens met Tom Dumoulin kan bellen?
Nou ja, ik zag wat berichten ook, heel terecht hoor, en hartstikke leuk ook. Ik zag wat berichten online komen van, joh, dan en dan is het Nederlands kampioenschap run by run, duathlon dus. Kijk, vergis je niet, Hans. Dit is echt heel hard, hè? Heel snel. Ja. Maar als ik dan bijvoorbeeld naar een Thomas Kremers kijk, die, die heeft dan niet gefietst zaterdag, maar die liep in 1.05, hè?
Ja, hè?
En dat is natuurlijk ook Nederlands kampioen, is hij in het duathlon.
Ja.
Het is echt nog niet zomaar gezegd dat Tom dan ineens Nederlands kampioen zou worden.
Nee, dat verwacht ik ook niet meteen, hoor. Maar het zou mooi zijn om er een mes bij te hebben.
Ja,
want ik moet ook zeggen, Thomas Kremers, indrukwekkend. Goed, ik heb hem ook bezig gezien in Vieux-Boucault. Was ik ook van onder de indruk van zijn loopnummer. Zijn fietsen was daar ook goed. Ja, dat zwemmen, dat is net zoals Sepp Audet vroeger had in de triathlons. Ja, dat verschil is gewoon te groot en dan moet je een te lange inhaalrace doen op de fiets. Ik vind dat bij Thomas nog een beetje meevallen, als je dan kijkt naar dat looptempo bij hem, en dat valt dan eens te meer op, omdat hij wat meer uit de achtergrond komt, ja, dan dat gaat supersnel. En ik vind dan, ja, op het strand in Egmond een 1.05 uit je sloffen schudden, dat is wel indrukwekkend. Dat is het minste wat ik ervan kan zeggen. Ik zag overigens ook bij de recreatieve reeks dat Olaf van den Berg daar een 1.08 neerzette. Dus de triatleten en de duatleten die zijn al goed in vorm zo vroeg op het seizoen.
Ja, en niet alleen zij hoor, want er zijn er echt heel veel. Want als je dan ook naar de vrouwen kijkt, Diske Kruiselbink, Diewertje Baks, die werden tweede en derde. Als
Dieske, je dan, Dieske 9 seconden.
Ja, ik zag het heel dichtbij inderdaad. Diewertje had het wel iets lastiger met dat lopen dan, want die zat er met het fietsen nog wel dichtbij. Maar die verloor toch wel wat minuutjes met dat lopen. Maar weet je, ook zij tweede en derde in het overall klassement. Maar als we dan een paar kilometertjes, zou ik willen zeggen, opschuiven, Hans. Een heleboel zelfs, want dan gaan we even naar Valencia. Daar stond Alex Gie bijvoorbeeld aan de start.
Mm-hmm.
Die schudt gewoon even een 28 minuten uit zijn schoenen op de 10. Is natuurlijk ook een hele snelle 10 kilometer daar, hè, de Valencia 10K. Maar Hans, ja, weet je, ook dit wordt echt een beetje herhaling. Maar het gaat gewoon constant harder.
Ja, ja.
En, maar als je dit soort tijden ziet als concurrent, Hans, dan ben je toch geneigd op schaken te gaan. Of in ieder geval te stoppen met triathlon.
Ja, ja, ik weet het niet, want in datzelfde Valencia hadden we ook Arnaud Delis, die 28:44 liep, dacht ik, uit mijn hoofd. Alleszins 28 in de 40, dacht ik. En als je dan ziet hoeveel Belgen er nog voor hem zijn, Isaac Kimeli natuurlijk, die dan de headlines haalt met een nieuw Belgisch record. Ja, gewoon echt super indrukwekkend. Die op dat moment eigenlijk de tweede Europese tijd ooit zou neerzetten. Alleen zaten daar nog vooraan twee Europeanen, waarvan de Noor onder de 27 minuten dook. En dan denk ik ook, onder de 27 minuten op een 10K. Dat is toch, dat is toch, ja... Ja, ik heb er geen woorden voor.
Nee, ik heb er ook geen woorden voor. Het is echt onvoorstelbaar hard. En we hebben dit ook wel vaak tegen elkaar gezegd. Je moet echt eens voor de grap een minuutje dat tempo gaan lopen op een loopband. Je weet gewoon echt niet, echt niet hoe hard dat is.
Op een loopband lukt dat volgens mij niet.
Nee, nou ja,
dan moet je echt een hele dure loopband hebben die boven de 27 kilometer per uur gaat.
Ja, nee, helemaal. Ja.
Ja, nee, maar dat is het. De meeste staat een cap op en kan je maximum 25 per uur of zoiets lopen, geloof ik. Dus,
nou ja, ik denk ook niet dat je het eigenlijk... Dit moet je ook eigenlijk niet willen proberen, toch? Ik bedoel, je scheurt op zijn minst twee hamstrings af.
Ja,
all right, Hans. Heb je genoten van de eerste Ironman van het jaar?
Ja en nee. Ja, het feit dat er al een eerste Ironman-wedstrijd is in januari gewonnen, op 12 januari. Ik heb het ook geschreven, 70.3 Ironman Pucón in Chili. Dat is wel wat, maar het was geen wedstrijd die gemakkelijk te volgen viel, Tim.
Nee, en dat viel me heel erg op eigenlijk ook, want... Nou ja, we waren vorig jaar nog vol lof, hè, over die timing van Ironman, die echt wel grote stap had gemaakt en überhaupt sowieso altijd al redelijk goed in elkaar stak. Oké, we moeten even een kanttekening maken. Je kon prima de uitslag vinden. Dat was allemaal, werkte prima. Maar verder had je eigenlijk alleen maar de T1 en de T2 tussentijden.
Ja.
En het gekke was, je zag alle tussentijden wel in de app. Hè? Dus na 5 kilometer fietsen, 10, weet ik, noem maar op. Maar ze kwamen niet eigenlijk.
Nee,
maar het was wel een spannende wedstrijd, zeker bij de mannen.
En ook nog eens goed bezet. Want er zaten best wel wat grote namen tussen, stiekem. En dan denk je ook van... Dit is de eerste wedstrijd van het seizoen. Waarom steek je hier net niet iets meer moeite in? Er is niks op triathlonvlak. Eigenlijk, marketinggewijs, zou je als Ironman kunnen uitpakken met zo'n eerste race. Zet daar iemand neer die tussentijds wat beelden brengt en wat foto's en dergelijke. Maar daar was het nu ook weer naar zoeken. Ik heb een screenshot uiteindelijk genomen van een reel die bij Tyler Mislav zelf online kwam. Ook niet de allerbeste kwaliteit. Maar dan denk ik van, ja, hier had je wel wat van kunnen maken. Ik bedoel, dit is eigenlijk de eerste competitieve grote internationale race van het jaar.
Komt een beetje door het land, hè, Hans. En we moeten natuurlijk uitkijken dat we niet generaliseren. Maar dit was Chili. Nou, ik weet van een aantal challenge-wedstrijden ook. Die ook in Zuid-Amerika plaats hebben gevonden. Daar is natuurlijk, daar werkt het allemaal net even een beetje anders. Hè? Dus het is allemaal wat lastiger om het voor elkaar te krijgen. Dus ik vermoed dat het daarmee te maken heeft.
Ja,
en ik denk ook wel dat Ironman incalculeert van... dit zijn niet de wedstrijden waar ineens 10.000 age-groepers heen reizen.
Nee.
Dus dit is eigenlijk gewoon een prima manier om het seizoen lekker af te trappen. Mm-hmm. Even wat exposure te pakken, maar dat is het dan ook wel, toch?
Ja, maar langs de andere kant zeg je daar wel... Tyler Mislavchuk, die zijn debuut maakte op de halve triathlon. Matthew Sharp, ook een man die van de Olympische afstand komt. Manuel Messias, die in het begin van zijn carrière ook nog wel wat langere afstand gedaan heeft, maar dan volledig op de Olympische is gegaan. Ja, dat zijn wel namen als je dat dan... En dan krijg je nog eens Jason West mee in de mix.
Jason West,
en,
ja.
En dan krijg je echt wel een bijzonder mooie wedstrijd, waarin een toploper als Jason West in een kopgroep van 9 van de fiets komt. En dan denk je van, ja, dan is binnen. Dan is klaar. Dan,
dat dacht ik ook.
De Amerikaan gaat winnen. Ik had het artikel bijna klaarstaan. En dan kwam Tyler Mislavchuk en die ging nog een stukje sneller. En... ja, dat was best wel indrukwekkend. Ook nog eens in warme temperaturen. Dus ja, knappe overwinning. En alweer, we hebben dat nu al zo vaak gezegd sinds Parijs, maar alweer een naam om in de gaten te houden die van het korte werk komt.
Ja, maar jij hebt dus je eerste artikel van het nieuwe jaar, Hans, gelijk alweer moeten aanpassen.
Ja, ja. Ik mag het niet meer doen. Ik jinx het elke keer weer. Als ik een winnaar zet, dan heb ik prijs. Dus dat,
Nou ja, het was in ieder geval mooi om te zien. Tyler inderdaad mooie overwinning gepakt. En bij de vrouwen ging de winst naar de Mexicaanse Cecilia Perez.
Ja.
Dat was een iets minder spannende wedstrijd, minder deelnemers ook. En eigenlijk geen echt grote namen.
Ja. Langs de andere kant, haar derde 70.3 zegen. Ja. Wel allemaal in Zuid-Amerika. Dus is bij ons wat minder bekend, Mexicaanse. Maar in Zuid-Amerika is zij wel een van de top-pro-atleten. Dus ook daar. Maar ze had eigenlijk geen tegenstand. Dus ze won met ruim 8 minuten voorsprong.
Ja.
Maar ik zeg het, ik vond het verrassend dat Tyler Mislavchuk zo sterk presteerde tegen een Jason West. En dan denk ik van, ja oké. En dat is natuurlijk wel het allerbelangrijkste. Hij heeft niet moeten kotsen na de finish.
Nee, dat was heel wat anders dan in Parijs. En als we het dan toch over Parijs hebben, Hans. Het zou zomaar kunnen dat de Olympische Spelen daar in 2028 weer gaan plaatsvinden, hè? Nou, ik geloof het niet, maar...
Dat las ik in jouw bericht, inderdaad. We hebben het nog niet gebracht. Ik denk wel dat het nog gaat volgen bij ons. Maar vond ik wel een verrassende. Dat,
ja, maar dat is toch niet realistisch, Hans. Voor de mensen die het gemist hebben, het gaat over... natuurlijk de bosbranden in Los Angeles. Nou, ik denk dat we allemaal de beelden wel gezien hebben. Het gaat er echt ontzettend heftig aan toe. Meer dan 16 doden op dit moment al. Ontzettend grote kostenpost. Heel veel vernietigd. En dat gaat ook de komende dagen, zo niet weken, nog wel erger worden. Maar wat wil het geval? Amerikaanse media, die koppen vrij massaal zelfs. Het is niet één krant of zo. Het gebeurt op grote schaal. Die koppen nu allemaal dat... de Olympische Spelen in gevaar zijn. De Olympische Spelen die dus in 2028 in Los Angeles zouden moeten plaatsvinden. En dat heeft er vooral mee te maken dat het vuur een aantal wedstrijdlocaties nadert. Maar natuurlijk ook de infrastructuur aan het vernietigen is. En de Olympische dorpen, de locaties daarvan, die liggen een beetje op de vuurlijn al. Diezelfde media die maken de suggestie dat Parijs dan eventueel een uitvalsbasis kan zijn om de Olympische Spelen dan in 2028 te gaan hosten weer. Nou, dat lijkt me eerlijk gezegd heel erg sterk om op zo'n korte termijn zo'n verandering te maken. Maar het is wel nieuws wat we in de gaten moeten houden, denk ik.
Ja, absoluut. Want... ja, weet je, alle infrastructuur en dergelijke staat daar natuurlijk nu ook onder druk. En dan moet je ook nog eens gaan bijrekenen dat daar enorm veel geld wordt gestoken in het oprichten van die Olympische infrastructuur. Ja. Mijn infrastructuur! Elke kampioenenfan gaat nu beginnen lachen. De Nederlanders, ja, die moeten dat maar eens een keer opzoeken. Dat is een van de uitspraken van DDT, de slechterik van de eerste jaargangen van FC de Kampioenen. Mijn infrastructuur!
Nou, dat is ook volgens mij in Nederland ook wel bekend, hoor.
Oké. Maar dat kost dus een hoop geld. En dat geld, dat gaat volgens mij de komende jaren vooral ook moeten gaan naar de heropbouw van grote wijken. En,
ja, voor dus de mensen die nu inderdaad een beetje een idee willen van de kosten die daarmee gemoeid zijn. De kosten voor het organiseren van de Spelen in LA worden geschat op zo'n 7 miljard. De kostenpost die nu al bekend is voor alle vernietigingen die hebben plaatsgevonden, 130 miljard.
Ja.
En nog steeds oplopend dus.
Ja. Ja, dus dat is wel heftig. Voorlopig voor het triathlon gebeuren, dat zou plaats gaan vinden op Long Beach. En dat is wat, moet ik even kijken hoe dat ik het juist... Ik denk zuidelijker, alleszins niet de Malibu-kant van Los Angeles. Dus de andere kant op, daar heb je Long Beach, ligt er ook op een paar kilometer van. Maar dat wordt voorlopig nog niet bedreigd. Ja, Malibu is gewoon, als daar de Olympische triathlon had moeten doorgaan, dan was dat nu al een zwaar probleem. Want daar, zelfs langs de kust is daar niet veel overgebleven van de huizen. Ik ben er zelf 2 keer geweest op terugreis van Hawaii. En ja, als ik dan die beelden zie, dat doet echt wel pijn aan de ogen. Er zijn plaatsen bij waar ik zelf ook geweest ben. En als je dit nu ziet, dan ik voel wel mee met de mensen van Los Angeles. En langs de andere kant zie je vaak van miljoenen villa van deze of deze ster. Maar daar zijn ook gewoon tig genoeg huizen van gewone burgers, zeg maar, in vlammen opgegaan. Dat is echt, dat zijn persoonlijke drama's. Maar ja, dat is echt wel heel heavy. Ja. Dus,
het gebied dat verwoest is gewoon groter dan een stad als Miami of Boston. Hè? Het is echt enorm.
Ja, het is echt, ik denk, bijna onvatbaar voor ons. Want ik denk, als je gaat kijken naar dat gebied en je gaat dat op bijvoorbeeld België leggen, dat zijn grote happen uit ons land die weg zijn.
Ja, dat is echt totaal vernietigd, inderdaad. Oké, Hans, jij hebt ook minder nieuws, hè?
Ja, inderdaad. Hebben een overgang. Onze voorzitter, Bieke Verschuren, eerste vrouwelijke voorzitter van Triathlon Vlaanderen ooit, heeft na goed 6 maanden haar functie opnieuw neergelegd en treedt dus terug door haar privésituatie. Mensen moeten maar eens ons interview, het eerste interview met Bieke, bij haar aantreden lezen. Dan kunnen ze zich daar misschien ook een beetje een beeld bij vormen. Dus ja, jammer dat ze al zo snel moest aftreden. Mijn eerste gesprekken met haar, dan begreep ik al wel van dat dit niet een traject ging worden van heel lange termijn. Maar na 6 maanden is natuurlijk wel snel. Maar goed, in die periode hebben ze verder gebouwd op wat er stond. Zijn ze doorgegroeid naar 8000 leden. En Bart Thijs, die ondervoorzitter was, die neemt dan voorlopig over tot aan de algemene vergadering in maart. En dan zal er een nieuwe voorzitter definitief voor de langere termijn moeten gekozen worden. En Bart, die gaat er ook wel goed doen. Die zit ook ondertussen een tijd in de raad van bestuur. Is ook bestuurslid bij SPNO Mechelen, papa van 2 triatleten. Dus ik wens hem als ad interim triathlonvoorzitter van Triathlon Vlaanderen alle succes toe bij deze.
Ja, gaat dit... of nou ja, laat ik het anders vragen. Is dit dan ook... ja, moet je een beetje voorzichtig zijn, want je zegt het al, hè, persoonlijke omstandigheden. Dus het is geen makkelijke keuze ook voor haar. En het wordt ook ingegeven door iets wat noodzakelijk is. Maar is dit ook een heel slecht moment voor, nou ja, als je dan echt naar de federatie zelf kijkt? Ik kan me voorstellen dat er betere momenten voor zijn.
Goh, weet je, ik denk dat ze met Parijs het slechtste moment achter de rug hebben. En dat dit wel een periode is ook van terug op te bouwen. En dan kan het ook wel. Er is een nieuwe sportieve directeur. En daar is het nu op dit moment, vind ik zelf, een beetje stil rond. Maar goed, ik moet zelf ook nog eens een keer een afspraak maken met Triathlon Vlaanderen om eens om tafel te gaan en eens te kijken van wat zijn de plannen op de lange en de middellange termijn. En hoe ziet het sportbeleid eruit voor de komende jaren. Dus het momentum, dat valt nu nog wel mee. Dus ik denk dat gaat alleszins niet de werking in elkaar doen zakken. Dat staat ook volgens mij een redelijk sterke ploeg op dit moment in de Raad van Bestuur. Dus die kunnen wel door. Ja, de vraag is wie het stokje wil overnemen en met dit mandaat aan de slag wil gaan. Om dat ook op langere termijn te doen, minstens tot het einde van de nieuwe Olympiade, zeg maar.
Heb jij een idee of daar veel interesse voor is? Of is dat een
lastige post? Ja, daar vrees ik een beetje voor. Dat is wel... Het is één, het is geen gemakkelijke functie, want je komt meteen in het oog van de storm te staan. En dat ook nog eens in een periode die het is economisch allemaal een stuk moeilijker, maar ook sportief op dit vlak. Ja, is Los Angeles op dit moment... Ik kijk naar Jolien Vermeijlen, maar als je dan iets verder kijkt, ja, dan... Het is een beetje, denk ik, vergelijkbaar met de Nederlandse situatie. Waar je met een Mitch Kolkman zit en pak dan nog een Maya Kingma erbij. Maar daarachter is het ook een beetje koffiedik kijken van wie gaat erop staan in de komende, ja, niet eens 4 jaren, want ze moeten er eigenlijk eerder staan om zich te kwalificeren.
Ja.
Dus ja, dan worden we afhankelijk van een paar jonge talenten die zich komen melden. En dat is niet zo simpel. En ik denk dat Los Angeles misschien wel... Ja, een lastiger traject gaat worden en dat we eerder ook al de steven moeten richten op dat vlak, op bestuurlijk vlak, naar de Olympiade na LA.
Ja, als het LA wordt dus.
Als het LA wordt, inderdaad. Stel je voor dat we terug naar Parijs zouden gaan. Dat zie ik toch ook niet meteen gebeuren.
Nee,
ik bedoel, daar is de infrastructuur er wel. Maar als je de bevolking van Parijs opnieuw een paar weken moet gaan gijzelen, die gaan dat niet zien zitten. Ze waren nu al massaal weggetrokken uit Parijs. En stel je voor, dan moeten ze nog eens een poging wagen om de Seine proper te krijgen.
Nou ja, dat wilde ik net zeggen. Dat is geloof ik het grootste probleem dan. Alright, Hans. Daar zijn we er doorheen. Heb jij nog een dingetje?
Had ik nog een dingetje aan? Normaal gezien wel, hè? Maar ik denk het niet. Jawel, nog één ding. Jawel, ja, okay. Klopt. Ik wist dat ik nog één ding moest vermelden. Want we hebben het er vorige week over gehad. En we waren er alle twee toen redelijk gerust in van Sam Laidlaw gaat geen High Rocks doen. Hij heeft dat ondertussen ook verduidelijkt met een filmpje waarin hij stevige pull-ups aan het doen was. Maar na 3 pull-ups hield hij het voor bekeken en zei nee, ik ga geen High Rocks meer doen. Ik ga triathlon doen. Dus Sam Laidlaw blijft gewoon in een triathlon.
Is wel weer slim gedaan, hè, Hans? Dat is wel duidelijk.
Ik vond het fantastisch gedaan. Het is echt, iedereen was erover bezig. Het was grappig. Het typeert ook Sam Laidlaw. Het past ook gewoon helemaal bij hem. Dus ik vond het echt geweldig goed gedaan van hem. En weet je, iedereen had het er wel over. De eerste dagen van de afgelopen week. Dus geslaagde grap, geslaagde marketingactie.
Alright, Hans. Het is maandagmiddag dat we dit opnemen. Ik ga mijn auto inpakken, want ik ga naar België rijden. Anders ben ik niet op tijd zaterdag, denk ik.
ja, doe dat. Kunnen we nog samen wat gaan trainen. Hè? Hoewel nu buiten op de fiets trainen, dat zou ik toch niet zien zitten. Ik denk dat ik zodat ik ook nog even een blokje Zwift ga doen.
Ja, ik kom ook net van Zwift.
Ik, dus, ik heb dit weekend nog buiten gelopen, vrijdagavond.
Okay.
En het plan was om 5 kilometer te gaan lopen. En dat is uiteindelijk 3,5 kilometer geworden, want nog voor halfweg. Ik was aan het glijden, jongen, en een paar keer echt net niet gevallen. En ik liep op het jaagpad bij ons. Het was al donker, ik had de lampje mee. Ik had de hond ook mee en die ging ook alle kanten op. Dus hebben we wijselijk besloten van me terug te lopen. Maar het deed wel deugd. Dat was wel tof. Zeker ook nog eens in donker. Niemand op het jaagpad. Het was echt tof om te doen. En ik hou er wel van om te lopen in de kou, maar dit was een beetje te gevaarlijk. Zelfs, want ik had trailschoenen aangetrokken. Dan dacht ik, heb ik iets meer grip? Maar nee, zoals dat...
Nee, als je echt ijzel hebt, dan is het lastig inderdaad. En dan kun je beter stoppen. Maar ik moet wel zeggen, echt die winterkou, er is weinig zo lekker als inderdaad een lange training buiten hebben in die kou. En dan lekker binnen, hè, warme douche op de bank.
Ja.
Dat is genieten, hè?
Ja, absoluut. Absoluut. Dus misschien dat ik straks ook nog wel een loopje ga doen, maar eerst Zwiften.
All right, lekker binnen. Succes met je trainingen. En ik zou zeggen, tot zaterdag.
Tot dan.